Hoe komt pastoor Tops iemand ertoe om een boek als dit te schrijven?
Nou, dat vloeit helemaal niet voort uit een bepaalde opzet. Je komt er geleidelijk aan zo in. Er wordt door de redactie van een parochieblad je gevraagd of je wat artikelen wilt schrijven. En dan denk je bij jezelf, er is nooit iets geschreven over de geschiedenis van de parochie. Waarom zou ik niet hier of daar die geschiedenis eens wat peilen? Waarom zou ik niet eens een bepaald onderdeel van deze geschiedenis nemen om in ieder geval dat gedeelte dan alvast op schrift te stellen? En dan heb je op het eerste moment nog helemaal niet de bedoeling, de echte opzet om een dergelijk boek te schrijven. Maar wanneer dan met een zekere regelmaat artikelen gevraagd worden en je begint dan eigenlijk een beetje een oordeel te krijgen, zou er misschien een boek in zitten, dan ga je, zonder het direct te beloven, ga je het voor jezelf eens na. Zou dat mogelijk zijn? Kan ik aan voldoende documentatie komen? Is er voldoende in het archief van de parochie? Is er aanvullende informatie te vinden in andere archieven? En dan geleidelijk aan kom je dan tot de bevinding dat, al zullen er hier en daar vast en zeker leemtes gesignaleerd worden, maar dat het toch eigenlijk een aaneengesloten verhaal van een dergelijke parochie te geven is. En toen ik eenmaal tot die bevinding gekomen was, heb ik natuurlijk daar het parochiebestuur eens in gemengd en de parochievergadering eens in gemengd. En zo ook eens bepaalde samenvattingen opstellen over onderdelen van deze geschiedenis laten horen. Om ze doen de reactie van het parochiebestuur en de parochievergadering dus te weten. Nou ja, en zij waren gewoon enthousiast. En dat moedigt je dan aan. En dan denk je bij jezelf, ik ga toch nog eens verder erin duiken. En misschien lukt het dan wel. Dus zonder dat je dan eigenlijk volledig de toezegging doet, ja, ik ga het doen, ben je voor jezelf dan toch bezig om deze zaken dus eens wat verder uit te diepen en te zien of het een aaneengesloten geheel kan worden, ja of nee.
Liep je nou ook al lang met het idee rond?
Ja, al een hele tijd liep ik met dat idee rond, maar het is natuurlijk wel zo, als je tegelijkertijd zorg hebt voor een parochie en je moet dan daarnaast een dergelijk arbeidsintensief iets als een boek produceren, ja, dan kom je daarmee in tijdnood natuurlijk. Dan is het zo hapsnap dat je hier en daar tussendoor eens wat schrijft. Maar echt volop ermee bezig zijn is eigenlijk pas sinds 1 januari 1990, toen ik met pensioen ging en de zorg voor de parochie van Sint-Willibrordus aan anderen kon overlaten.
Het is nu een boek geworden met maar liefst 424 bladzijden. En er is dus een heleboel informatie over zo'n 125 jaar Sint-Willibrordus parochie. Hoe kwam u aan deze veelheid van informatie?
Daar zijn heel veel bronnen eigenlijk voor te noemen. Ik heb zo net al gezegd dus dat ik de archieven dus zorgvuldig onderzocht heb. Dat ik geprobeerd heb om een enigszins volledig beeld van deze geschiedenis van de parochie te geven. En die geschiedenis heb ik dus nooit eigenlijk willen romantiseren. Heb ik ook nooit eigenlijk somberder willen afschilderen dan ze in feite geweest is. En je maakt er dan een beetje een mengsel van. En dat bestaat dan uit historie schrijven, maar tegelijkertijd ook zoeken naar herkenningspunten voor de parochianen en voor iedereen die het lezen wil. Je gaat dan zoeken naar interessante informatie, naar documentatie die misschien de mensen aanspreekt, die tegelijkertijd historisch getint is, maar anderzijds ook een aantrekkelijke zijde heeft en hopelijk mensen weet te boeien. Er zijn dus in het boek veel foto's opgenomen. Er is veel reproductie opgenomen van zeer oude brieven. De eerste brief die ik bijvoorbeeld gevonden heb van 1863 van pastoor B.A. Vos van Vriezenveen, waarin hij dus een ooggetuigenverslag geeft van wat hij daar allemaal aan het kanaal gezien heeft. En hij noemt diegenen die hem het verzoek gedaan hebben om tot de stichting van deze parochie te komen, noemt hij de gelovigen langs het kanaal. Een beetje naamloos, maar telkens komt hij in zijn brief erop terug dat het de gelovigen zijn langs het kanaal. En namens die gelovigen doet hij dan het verzoek aan de aartsbisschop, monsieur Zwijsen, om toch zo goed te zijn om een parochie voor die gelovigen die vreselijk ver van de kerk af wonen, de kerken van Slagharen, Ommen, Langeveen en Vriezenveen, om die een eigen kerk en een eigen parochie te geven. Wel nu, zo'n eerste brief, die is dus, voor mij natuurlijk ook een beetje een openbaring geweest, hoe of dat geheel dus gestart is. En zo'n B.A. Vos, die weet dan precies te beschrijven hoe de toestand ervoor stond, wat voor armoede of er hier was. Dat hij zelf ook nog een kerk voor Vriezenveen moest bouwen, of gebouwd had net, in de jaren 57, 58. En hij wist wat het allemaal inhield om die kerk in Vroomshoop te bouwen. Dus, en ik dacht, wat ik nou zelf interessant vind, en wat ik nou zelf door verrast ben, ik hoop dat de lezer daardoor ook verrast zal zijn. Het is dus niet alleen een kwestie van historie, maar het is tegelijkertijd van een beetje bekleden van die historie. Zorgen dat er attractieve zaken erin zitten, die tegelijkertijd, laat ik maar zeggen, de historie geen geweld aandoen, maar van de andere kant die historie opfleuren.
U noemt een brief van 1863, dat is ook het begin van uw boek.
Dat is het begin van mijn boek, ja. Ik heb het ook niet het begin gegeven van de officiële start. Want de officiële start is 12 april 1868. Dus het heeft volle 5 jaar geduurd om dit project van de grond te krijgen. En ik heb de grootste bewondering gekregen voor degenen, met name de gelovigen langs het kanaal, die de moed hebben kunnen opbrengen om een dergelijke volharding aan de dag te leggen. Want die hebben daar 5 jaar voor gevochten, als leeuwen, mag ik wel zeggen, om deze kerk hier te krijgen. Ze hadden in het begin alle wind tegen, de wind van het bisdom, de wind van het ministerie van Rooms-Katholieke Eredienst, de wind ook na een, ja, eigenlijk een instemmend begin van de buurtpastoors, maar die buurtpastoors lieten het toch na een bepaalde tijd een beetje afweten, en toen moest een stichtingscommissie eigenlijk gewoon dit initiatief overnemen. En met name de brief van 30 januari 1865 van Johan Heinrich Overberg is voor mij helemaal, ja, de aanmoediging geweest om dit boven water te brengen. Wat zij als stichtingscommissie hebben gepresteerd in die 5 jaar, dat getuigt van hele grote moed. En ze schrokken er waarachtig niet voor terug om, want zo'n Johan Heinrich Overberg, hij kwam van Plaggenschalen bij Mertsen in Duitsland, was dus oorspronkelijk helemaal geen Nederlander. En die heeft toch de moed gehad om op 5 januari 1865 en 30 januari 1865... om brieven te schrijven naar monsieur Zwijsen. En die brieven heb ik dus in Utrecht ontdekt. En een afdruk daarvan vindt u ook in het boek. En ik heb de grootste moeite gehad om die te ontcijferen, want het is een mooi mengsel van Nederlands, Duits en misschien een ontstaand dialect hier in deze streek, maar het is ontroerend van strekking.
Hebt u meer van dit soort opmerkelijke informatie boven water gekregen?
Ja, eigenlijk een heleboel met betrekking tot de stichting van de parochie van Sint-Willibrord. De hele correspondentie die er tussen het bisdom, tussen 1863 en 1868 om te beginnen, maar ook daarna nog. Maar die hele correspondentie was in Utrecht te vinden. Het was namelijk gebruikelijk toen dat de aartsbisschop van Utrecht, die schreef eerst een kladje. En daarna schreef hij de officiële brief. Van die officiële brieven is niet veel meer over, moet ik wel zeggen. Maar van die kladjes is nog een heleboel over.
En die waren ook te ontcijferen?
En die waren te ontcijferen, ja. En die hebben mij bepaalde beslissende dingen aan de hand gedaan met betrekking tot, hoe stond monsieur Zwijsen er nou tegenover? Was hij ervoor dat die parochie zou komen? In zijn hart zei hij ja. Maar zijn verstand zei eigenlijk, financieel redden ze dat nooit. Dat redden ze nooit, om daar die parochie van de grond te krijgen. Een zo armoedige streek, die hij dan ook kende, want ze zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Friezenveen, Ommen en Slagharen waren allemaal al even arm. En men kan zich dan ook voorstellen dat die pastoors, ja, ook huiverig waren om hun instemming te geven met het ontstaan van die parochie. Ze stonden gelovigen af en ze hadden zelf die gelovigen zo hard nodig. Dus aan de ene kant waren ze ervoor dat daar die parochie zou komen. En aan de andere kant moesten ze zeggen van, zou dat wel een haalbare zaak zijn? Monsieur Zwijsen heeft dus een jaar of vier getwijfeld. Eigenlijk om precies te zijn tot 19 februari 1867. Want op 17 februari 1867 hebben de drie pastoors van Friezenveen, Ommen en Slagharen een brief geschreven dat de aandrang uit de parochie zo groot werd dat ze er toch voor moesten zijn dat die parochie tot stand kwam. En terwijl monsieur Zwijsen vooraf nog wel eens nalatig geweest is in het antwoorden, lag op 19 februari lag de brief hier al in Ommen. En dat is de tweede opmerkelijke ontdekking die ik dus deed. Ik kon die brief maar niet vinden die monsieur Zwijsen geschreven had, waarmee hij zijn instemming betuigde aan de totstandkoming van die parochie. Dus hij had dat geschreven, daar had ik het bewijs van, maar ik wist niet waar die brief zat. En toen ben ik naar het archief in Ommen geweest en ik heb daar die brief ontdekt die dus op 19 februari 1867 geschreven werd. Waarin duidelijk bleek dat, al hield hij verstandelijk nog zijn bezwaren, dat hij toch nu geen andere mogelijkheid meer zag dan dat die parochie nu werkelijk tot stand zou komen. En hij zegde zelfs in die brief 4000 gulden toe als ondersteuning voor de bouw van kerk en pastorie. Bovendien waren die 4000 gulden ook daarom nog zo belangrijk, omdat in het koninklijk besluit, wat naar aanleiding van het ontstaan van die parochie dus is uitgegeven, dat daar duidelijk vermeld wordt, namelijk dat de kerkvoogd van Utrecht, zo staat het daar zo deftig, monsieur Zwijsen, dat hij van zijn kant ook duidelijk gewoon zijn medewerking aan de totstandkoming van die parochie gegeven had door 4000 gulden beschikbaar te stellen. Daarom ging het ministerie van Rooms-Katholieke Eredienst, die eigenlijk niet verder had willen gaan dan 3000 gulden, zelfs tot 4500 gulden. De een wou toch ook voor de ander niet onderdoen. Bovendien was het ook nog zo dat een van degenen die heel erg hard ervoor geijverd hebben dat die parochie er kwam, dat was de heer G. van Richelen, administrateur bij Arndt Steenfabrikant. En die Arndt Steenfabrikant, die heeft veel contacten dus met het ministerie gehad en heeft eigenlijk gewoon de medewerking van het ministerie van Rooms-Katholieke Eredienst heeft hij dus verkregen. En die wordt ook in, niet met naam, maar die wordt ook eigenlijk in het koninklijk besluit vermeld. Er was dus een duidelijke medewerking van het aartsbisdom in de persoon van monsieur Zwijsen. En er waren ook vrijgevige mensen hier in de streek die duidelijk gezorgd hebben dat ook het ministerie over de brug kon komen.
U hebt deze informatie uit brieven gekregen en u noemde net ook al een aantal kladjes. Maar is er verder ook nog wat geschreven? Kon u ook putten uit boeken bijvoorbeeld die al eerder hierover verschenen?
Nee, er is hier nooit iets over verschenen. Het is eigenlijk een, mag ik wel zeggen, een onontgonnen gebied. Tenminste als geheel. Er is over een enkel onderdeel, is er wel eens iets geschreven door meneer Konijnenberg bijvoorbeeld. In een doctoraalscriptie van mevrouw Kleijsen komt er iets naar voren over de parochie van Sint Willibrordus. Maar als je bedoelt de totale geschiedenis, zal ik maar zeggen, was daar enig voorwerk ooit geschied, dan moet ik zeggen dat is dus niet gebeurd. Het was dus een onontgonnen terrein waarop ik me begeven heb en ik presenteer het ook gewoon als een eerste proef, bij wijze van spreken, of gewoon van de andere kant. Ik heb wel zorgvuldig de documenten laten spreken in het geheel, maar steun heb je bij zoiets toch vooral wanneer er tussen die pastoors die er geweest zijn, ook mensen zijn die een beetje gevoel hebben voor bijzondere dingen om die vast te leggen. En twee waardevolle eigendommen dus van de parochie van Sint Willibrordus, en die heb ik ook in het voorwoord dus vermeld en bij de bronnenvermelding zijn die ook te vinden. In 1871 is Johannes Hogeman begonnen met een Liber Memorialis Primus, een eerste gedenkboek, waarin hij de bijzondere dingen dus vermeld heeft. En pastoor Kanitz, die hier pastoor is geweest van 1900 tot 1904, die is een Liber Memorialis Secundus, een tweede gedenkboek, begonnen. En die klaagt erover dat men zo weinig eigenlijk dat Liber Memorialis Primus heeft bijgehouden. Het is dus tussen 1871 en 1879, de tijd dat Hogeman hier geweest is, regelmatig bijgehouden. Maar daarna toch veel minder. Maar de draad is dus weer opgenomen door Kanitz. Maar je moet dan toch in ieder geval zeggen, hoor, dus dat deze twee boeken toch eigenlijk wel een belangrijke kapstok zijn waar je wat dingen aan kunt ophangen. Dus, maar als je nou zeggen moet, is dat nou een volledige geschiedenis? In de verste verte niet.